Goedenavond, broeders en zusters. Wij willen vanavond ter inleiding een gedeelte lezen uit Galaten 5, tweede helft van het hoofdstuk. Tweede helft van Galaten 5, vanaf vers 16. Daar staat, en ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneingeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover. De vorige keer zijn we gebleven in vers 14 van dit schriftgedeelte, of bij vers 14, waar gezegd wordt op welke wijze dan feitelijk de wet, waarover hier zoveel gesproken wordt, vervuld wordt. Er wordt immers gezegd dat de wet vervuld wordt in dit ene, namelijk gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En ik heb bij die gelegenheid ook geprobeerd even te laten zien dat die naaste feitelijk met een hoofdletter geschreven zou moeten worden. Onze naaste, degene die ons nabij is, degene die ons na of naast gekomen is, of beter nog, degene die ons heeft opgeraapt langs de weg van Jeruzalem naar Jericho. Wel, wie dat gedaan heeft, was de barmhartige Samaritaan, en ook dat schrijven met hoofdletters. Dat is onze naaste, namelijk Christus zelf. En daar gaat het in elk geval over. Het gaat erom dat wij de Heer, onze heiland, degene die ons barmhartigheid bewezen heeft, zouden liefhebben. En daarmee ook zouden liefhebben allen die in Christus zijn. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Wij als gelovigen namelijk, we hebben leven ontvangen in Christus en met Christus. En de betekenis daarvan is dat wij als gelovigen geacht worden in Christus te zijn. Wij worden geacht verbonden te zijn met de opgewekte Christus. Wij zijn immers leden, als gelovigen zijn we leden van dat lichaam van Christus. En als ik dus zeg dat wij in de eerste plaats Christus zouden liefhebben, dan is daarmee tegelijkertijd gezegd dat wij elkander zouden liefhebben, om reden dat wij nou eenmaal leden zijn van datzelfde lichaam. Wel, dat is niet wat hier in dit hoofdstuk besproken wordt, maar het wordt wel besproken in bijvoorbeeld 1 Korinthe 12, 13 en 14, waar de verhouding van de gelovigen tot elkaar aan de orde is. Hoe dan ook, de bedoeling is dat wij elkaar niet met de wet in de hand tegemoet treden, want wij leven niet onder de wet, maar de bedoeling is dat wij elkaar in liefde tegemoet treden en dus in genade. Dat is waar we al zo vaak over gesproken hebben nu, omdat de Galatenbrief daar nou eenmaal over spreekt, namelijk over de heerschappij van de genade. Immers, wie van door de wet gerechtvaardigd wil worden, staat er in vers 4, die zal van de genade vervallen, of die is van de genade vervallen. Het is of het een of het ander. Het is een zwart-witte zaak. Het is ook een kwestie van kiezen. En zelfs wij als gelovigen worden geacht te kiezen op welke wijze wij leven willen. Onder de wet of onder de genade. Wel, niet dat wij echt een keus hebben. Want ons wordt voorgehouden dat er maar één goede keus is. Namelijk een leven onder de genade. Door genade zijn wij zalig geworden. Door geloof. En de bedoeling is dan ook dat wij uit diezelfde genade zouden leven. Of anders gezegd, wij zijn niet door het vlees, maar door de geest behouden geworden. Dat staat dan ook in vers 25. De bedoeling is dan ook dat wij, aangezien we door de geest het leven hebben ontvangen, ook door de geest zouden wandelen. Niet door de stoffelijke dingen, en ook niet door de wet dus, maar door de geestelijke dingen. En wel onder de leiding van de geest, zoals ook gezegd wordt in de versen die we zojuist gelezen hebben. Hoe dan ook, ik sluit maar even aan bij vers 14, waar ik vorige keer gebleven ben. Daar staat dat wij inderdaad onze naaste, dat betekent dus feitelijk onze medebroeder of zuster, zouden liefhebben. En daar wordt dan tegenovergesteld in vers 15, maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Wel, dit is een oude Bijbelvertaling, dat ding is 300 jaar oud. En bovendien erg goed, anders zou ik hem ook niet gebruiken. Maar het is erg oud, maar het is zo leuk dat hier staat, indien gij elkander bijt en vereet. En vereten hebben wij iets korter afgemaakt, wij noemen dat gewoon vreten tegenwoordig. Maar dat is hetzelfde woord hoor, vereten is dat. Het is gewoon opeten, en nogal op schrokkerige wijze. Dus ik hoop dat u me excuseert voor dit woord, het staat nog eenmaal in de geroemde Statenvertaling. Hè? Dus er staat, indien je elkander bijt en vreet, of vereet, opeet dus, ziet toe dat je van elkander niet verteerd wordt. Het is een wat banale gedachte, maar misschien zijn we daar gevoelig voor. Misschien begrijpen we dit soort gewone Hollandse uitdrukkingen. Als we elkaar bijten, of nog beter, wanneer we elkaar zelfs opeten, wel, dan moeten we oppassen dat we zelf niet door de ander verteerd worden. En dat is wat er gebeurt in de maag. Ja, als we elkaar opeten, worden we door elkaar verteerd. Dat is de gedachte. Zodat de apostel zegt, doe dat nou maar niet. Je kunt elkaar beter niet bijten of opeten. Want het risico is dat je door elkaar verteerd wordt. En in de praktijk gebeurt dat ook. Ik denk niet dat ik daar voorbeelden van hoef te geven. Want die kent u waarschijnlijk allemaal in uw eigen leven ook wel. Dat het zo werkt. Het heeft geen zin om met elkaar ruzie te maken. Het heeft geen zin elkaar te bekritiseren. Het heeft zelfs geen zin elkaar de wet voor te houden. Want het resultaat zal zijn dat we elkaar verteren. Ik meen het echt precies zoals ik het nu zeg. Met alle consequenties van dien. Als we elkaar wet voorhouden en dus elkaar bekritiseren. Dan betekent dat we elkaar bijten. En dus dat we elkaar verteren. Er blijft van ons dan ook inderdaad niet veel over. Dat kan ik u wel vertellen. Nou goed, verder ga ik daar maar niet op in. De bedoeling is hier duidelijk onder woorden gebracht, namelijk zwart-wit. Aan de ene kant, namelijk de medegelovigen, onze naasten, die immers in Christus zijn, liefhebben. En er tegenover staat dan het elkander bijten en vereten en dus het elkander verteren. Nou, die keus is zwart-wit. Ik weet dat er een heleboel tussen zit. Maar we dienen niet te kiezen voor een compromis daartussenin. We dienen te kiezen voor het witte en niet voor het zwarte. Dat is heel eenvoudig. Of we er wat van terecht brengen, dat is vers 2, maar dat komt dan ook in de volgende verse. Dus ik ga maar gewoon door. Er staat namelijk in vers 16, en ik zeg, wandelt door de geest. De apostel Paulus vat dus zijn woorden samen in vers 16. Als hij zegt, en ik zeg, dan betekent dat, ik zeg dit. Of, ik zal het nog eens anders zeggen, hij vat het als het ware samen. Hij zegt, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Dat is ook zwart-wit. Er staat namelijk de geest tegenover het vlees. Nogmaals, het is een samenvatting van het voorgaande. En ook wordt het weer becommentarieerd in wat volgt. Dit is Paulus' onderwerp. Namelijk dat de gelovige zou wandelen door de geest. En op gevaar af vervelend te worden, zeg ik er maar weer bij. Wandelen door de geest is niet wandelen onder de wet. Want wandelen onder de wet is wandelen in het vlees. De wet wordt genoemd de wet des vleeses. Er wordt zelfs genoemd de wet des zondigen vleeses. Zo is het nou eenmaal. De wet is gelegd op de oude mens. Uiteraard, dat is vanzelfsprekend, de wet wordt gelegd op een zondaar. Niet op iemand die volmaakt is. Want iemand die volmaakt is heeft geen wet nodig. Immers, de wet wordt dus gelegd op zondaren. Maar wij zijn volmaakt in Christus, omdat we met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn. We zijn met hem opgewekt en we hebben dus deel gekregen aan dat leven van Christus. En het is dat leven van Christus wat we in de Bijbel kennen als de geest of als de Heilige Geest. Of als de geest van Christus. Het is die geest die in onze harten is uitgestort. Het is het leven van Christus zelf. En omdat wij door die geest leven hebben ontvangen, is de bedoeling dat we niet leven naar het vlees, maar naar die geest. En dus naar de normen, niet van de oude mens, maar naar de normen van de nieuwe mens. Dat is wat hier samengevat wordt, wandelt door de geest. Daar komt de apostel zo op terug, dus we laten dat maar even. Maar dat is wat de gelovige wordt gezegd, wandelt door de geest. Betekent ook, wandelt uit de genade, of wandelt door geloof. Of uit geloof, dat is nog beter. Dat is de uitdrukking die we besproken hebben naar aanleiding van Galaten 2. Het is alweer even geleden. Maar daar werd nou eenmaal gezegd dat we uit het geloof zouden leven. En dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven. Zie, dat is onze bron. Onze bron is niet de wet, onze bron is geloof. Of anders, onze bron is de geest, namelijk Christus. Daaruit leven wij, daaruit wandelen wij, daardoor wandelen wij. En daarom staat er, dat de apostel herhaalt en samenvat en zegt, wandel door de geest. En dan staat er meteen achteraan, en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Ik weet niet hoe andere vertalingen dit hebben, want ik lees nauwelijks andere vertalingen. Het kost me veel te veel tijd, eerlijk gezegd. Maar wat hier zou moeten staan, of zoals je het zou kunnen vertalen, is als volgt. Er staat er, wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. De gedachte is namelijk dat wanneer men door de geest wandelt, dat men dan vanzelfsprekend de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengt. Niet omdat dat niet mag, dat laatste, de begeerlijkheden des vleeses volbrengen, maar eenvoudig omdat dat vanzelf zo gaat. Wanneer men namelijk wandelt door de geest, dan zal men de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Let op volbrengen, dat wil niet zeggen dat mens niet vleeselijke dingen zou doen, ook als je naar de geest wandelt, maar er staat alleen dat hij de begeerlijkheden van het vlees niet zal volbrengen. Wel, hij zal ze doen. Het punt is dan ook, laat ik het dan met eigen woorden zeggen. Dus het is niet zo dat iemand die door de geest wandelt niet meer zondigt. Ja, er zijn er die dat leren. Een merkwaardig soort mensen, denk ik altijd, maar er zijn er die dat leren. Dat als men door de geest wandelt, dat men dan niet meer zondigt, want dat staat er niet. Maar er staat in elk geval dat men dan niet tot het einde toe zondigt. Dat men de zonde niet volbrengt. En dat er een alternatief is voor de zonde. Dat betekent in elk geval dat de tijd die wij besteden aan het wandelen door de geest is een tijd die wij niet besteden in het volbrengen van de begeerlijkheden des vleeses. Of laat ik het dan nog anders zeggen, de werking van de zonde in de gelovigen is in elk geval minder dan in de ongelovigen. Nogmaals, ik zeg niet dat hij ophoudt met zondigen. Ik zeg alleen dat de kracht van de zonde in een gelovige teruggedrongen wordt door het werk van de geest van God. En zo is het nou eenmaal. En dat is van groot belang. Dat heeft ook te maken met de aard van deze brief. Er wordt immers gezegd dat we niet onder de wet zouden leven. En u kent de tamelijk Nederlandse gedachte dat wij een wet nodig hebben om namelijk de zonde te kunnen terugdringen. Omdat de zonde minder actief zou worden in ons leven als gelovigen. Wel, daarvan hebben we al gelezen dat dat een misverstand is, omdat door de wet niet de zonde bestreden wordt, maar dat door de wet de zonde toeneemt. De wet doet de zonde toenemen. We hebben dat gelezen, dus ik kom er nou niet meer op terug. Lijkt me een duidelijke zaak. Er wordt ook verklaard waarom dat dan zo is. Maar het is nou eenmaal zo, de wet bestrijdt de zonde niet. De wet veroordeelt alleen de zonde, maar het bestrijdt hem in de praktijk niet. In de praktijk doet het de zonde juist toenemen. Zodat de wet als middel om de zonde te bestrijden absoluut onvoldoende is. Dat helpt ook niet. En God zelf weet dat uiteraard beter dan wij. En hij geeft ons een alternatief, namelijk een leven niet uit het vlees en door de wet, maar uit de geest en door genade. En de zaak is dan dat niet door de wet of een verzameling leefregels de zonde en de activiteit van de zonde in het leven van een gelovige wordt teruggedrongen, maar de praktijk is dat door de werking van de geest in de gelovige de werking van de zonde wordt teruggedrongen. En zeg nou niet dat dat samen opgaat, de werking van de wet en de werking van de geest, want dat is nou net niet het geval, het is juist een tegenstelling. De wet ligt op het vlees. De wet is een vleeselijke wet, staat er. Maar de geest staat juist voor de nieuwe mens. Dus je kunt het ook anders zeggen. Dus je kunt voor geest kun je invullen de nieuwe mens, de nieuwe natuur die elke gelovige ontvangen heeft. Wel, naarmate die nieuwe natuur, die nieuwe mens in de gelovige actief wordt, naar diezelfde mate wordt de oude mens minder actief. Johannes de Doper zei het nog makkelijker. Hij zei gewoon, hij moet wassen en ik moet minder worden. Hij moet groeien en ik word minder. Want Johannes de Doper is een beeld van de oude mens, die moet plaatsmaken voor de nieuwe mens. Johannes de Doper moest dan ook plaatsmaken voor de Heer Jezus. Dat is de reden waarom Johannes de Doper inderdaad de marteldood stierf. Hij werd onthoofd. Ja, dat is wat met de oude mens gebeurt. Die verdwijnt, die moet van het toneel verdwijnen en moet plaats maken voor de opvolger, voor degene die ervoor in de plaats komt. En dat was de Heer Jezus in dat geval. Johannes de Doper noemt zich in Johannes 3 de vriend van de bruidegom. Die erbij staat te kijken en zich verblijdt, maar hij verblijdt zich vanwege de bruidegom en hij zelf trekt zich terug. En dan zegt hij die woorden, hij moet wassen en ik moet minder worden. Nou, dat is wat in het leven van de gelovige behoort te gebeuren. Namelijk dat Christus groter wordt in ons leven en dat wij zelf steeds kleiner worden. En dat betekent tegelijkertijd dat de geest sterker wordt in ons en dat ons vlees zwakker wordt. En betekent ook inderdaad dat de werking van de geest sterker wordt in ons en dat wij dus de begeerlijkheden des vlees niet meer zullen volbrengen. Dat is wat hier staat. De vraag is alleen, hoe wandelt men dan door de geest? Ik zou wel willen, maar ik zou niet weten hoe, is dan een eerlijke vraag, hè? Wel, het wandelen door de geest, dat kan ik vrij eenvoudig zeggen, hoewel het moeilijk begrepen kan worden door hen die het niet doen. Maar ik kan het vrij eenvoudig zeggen, want wandelen door de geest is gewoon wandelen in het licht van Gods woord. Meer niet. Daar komt verder niks aan te pas, dat is alles. Immers van het woord van God wordt gezegd dat het door de geest is voortgebracht. Het woord is theopneustos, staat er, van God ingeblazen, van God begeesterd, door Gods geest voortgebracht. Het is een werk van die geest van God. En daarom geeft het in ons leven het licht. Trouwens, het is datzelfde woord waardoor wij het leven hebben ontvangen, het woord waardoor wij wedergeboren zijn. Het is door datzelfde woord waardoor wij ook veranderd worden. En zeg nou niet dat u dat niet begrijpen kunt, want het is heel gemakkelijk. Het is namelijk gewoon diezelfde waarheid, dat elk mens altijd veranderd wordt door dat wat hij leest. Of elk mens wordt veranderd door het woord wat hij hoort. Dat is echt waar. Of je nou afstand neemt van de woorden, of dat hij die woorden in zich opdringt, dat maakt wel verschil, maar de overeenkomst is, hij wordt er altijd door veranderd. Wij worden veranderd in ons denken door de kennis die wij opdoen. Onze persoon, onze persoonlijkheid, zeg maar soms wel eens, ons karakter zelfs, wordt gevormd, of op zijn minst gericht, maar dus ook gevormd, door dat wat ons geleerd wordt. En door het woord wat wij horen of lezen. Dat is een eenvoudige waarheid, en woord is nou eenmaal geest. Woord is onzienlijk, heet het officieel, en daarom hoort woord tot de geestelijke dingen. Wel, zo worden gelovigen veranderd door het woord van God wat hij tot zich neemt. Ik moet er alleen bij vertellen dat het woord van God nauwelijks nog klinkt vandaag aan de dag. Dat is heel weinig, zelfs in Nederland, om nog over ons buitenland maar niet te spreken. Kan ik dan beginnen, we hebben zoveel buitenland, hè. Maar goed, maar het klinkt al zo weinig, maar aan de andere kant, het woord van God is wel gedrukt. En de meeste Nederlanders kunnen inderdaad lezen. En Bijbels zijn het te kust en te keur. Nieuw en tweedehands ook, heb ik gisteren nog gezien. Grote stapels en allerlei soorten vertalingen. Het is zo te koop. Het is geen probleem. De Bijbel is het meest verkochte boek ter wereld, dat is waar. Er zijn ook meer gedrukte Bijbels in omloop dan ooit tevoren, zei mijn vriend een journalist. Maar hij schreef er meteen achteraan, maar hij wordt minder gelezen dan ooit tevoren. En zo is het ook nog. Hij is meer voorhanden, hij is makkelijker te krijgen dan ooit tevoren. Maar er wordt minder gelezen en minder bestudeerd dan ooit tevoren. Maar toch is dat wat zou moeten gebeuren. Tot ons nemen van dit woord van God. En wij zullen erdoor veranderd worden. Iedereen die het doet, iedereen die dat woord van God tot zich neemt. En het gelooft, en ik bedoel dus inderdaad het tot zich neemt. Hè, en het aanvaardt en daaruit leeft. Wel, zo iemand die wordt daardoor veranderd. Onmiskenbaar, dat kan niet anders. Net zo goed als mensen veranderd worden door de krant die ze dagelijks lezen. Dat is ook zo. Dan word je doorgevormd. Dat is maar een klein beetje natuurlijk, maar het gebeurt wel. Zie. En zo wordt men gevormd door het woord van God. Door dit woord van God. Bovendien is het zo dat ditzelfde woord van God de openbaring is van een levende God aan ons. En dat betekent, als wij het woord van God leren verstaan en tot ons nemen, dan nemen we daarmee de Heer zelf tot ons. Dat is toch niet zo moeilijk? Ik ben vroeger ook eens op school geweest. Dat had u misschien niet gedacht, maar het is wel zo. En dan moesten wij boeken lezen. Ik weet niet meer welke. Maar wij moesten dus die boeken lezen. En daarna werden we op het examen ondervraagd. Niet alleen over die boeken, maar ook over de persoon van de schrijver. Zij dachten namelijk dat wij, zo jong als wij waren, toen al in staat waren om uit die boeken verstand te krijgen van het karakter en de aard van de schrijver. Dat bleek tegen te vallen, daarom hadden we de speciale boeken bij die ons dan vertelden wie de schrijver was eigenlijk. Maar goed, in de praktijk is de gedachte juist, ja. Ja, als je veel boeken van Godfried Bomans leest, dan leer je Godfried Bomans wel kennen. Dat is zo. Godfried Bomans zei er later van, ik wist nooit dat ik dat er allemaal mee bedoeld had. En dat ik, dat mensen mij leren kennen uit mijn boeken. Maar toch gebeurt dat. Zie? En we moesten lezen de boeken van Multatuli en weet ik het allemaal. Hè? En daarna werden we ondervraagd over de aard van de schrijver. Over wie die schrijver was en wat voor wereld die leefde enzovoort. Want het werd geacht in die boeken tot de uitdrukking te komen. En dan denk ik altijd nog maar dat de meeste schrijvers hun boeken schrijven om gewoon eraan te verdienen. En daar bedoel ik niks negatiefs mee, want het is een goed recht. Het is ook heel verstandig en het is fijn voor ze als ze dat kunnen. Dus ik bedoel maar, dat is een goede methode. Maar men kan niet voorkomen, want de schrijver kan niet voorkomen dat iets van zijn wezen wordt uitgedrukt in zijn werk. Dat is nou eenmaal zo. Maar ze doen het daar niet om, ze doen het alleen om eraan te verdienen, zeg ik dan maar. Dat is tenminste in principe. Nou goed. God heeft ook een boek geschreven. En heeft dat niet gedaan om eraan te verdienen. Dan wordt hij er ook niet slechter van, onder ons gezegd, maar daar gaat het nou even niet over. Maar het gaat erom dat God primair dat boek geschreven heeft, opdat hij zichzelf zou openbaren. Het is wat in Johannes 1 vers 1 staat, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. God is woord en daarom openbaart God zich. En hij geeft ons zijn woord, maar daarmee geeft hij ons zichzelf. En naarmate wij zijn woord in ons opnemen, of naarmate het woord van Christus rijkelijk in ons woont, ik citeer het Colossens 2, naarmate het woord van Christus rijkelijk in ons woont, naar die mate woont Christus rijkelijk in ons. En naarmate Christus in ons woont, zullen wij de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Het is heel eenvoudig. Ja, ik weet wat er eenvoudig aan is. Het eenvoudige is dat dit makkelijk te volgen is. Het moeilijke eraan is dat we vaak niet bereid zijn om dat zomaar te accepteren. Maar toch werkt het zo. En daarom, wie wil wandelen door de geest, kan ik maar één advies geven, open de Bijbel. Bestudeer de schriften, lees de schriften, geloof de schriften, wandel uit de schriften, hou God aan zijn woord. En daarmee stuur ik u niet zomaar het bos in, maar want het is duidelijk dat ik u er best wel bij wil helpen. Dat is toch zo? Er is niks anders dan dat. We hebben als gelovigen in principe ook niet eens een andere taak dan dat. Want naar de mate dat het woord in ons woont, woont Christus in ons. En naarmate Christus in ons woont, zullen we niet alleen de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen, maar zullen we aan de andere kant de begeerte van Christus in ons wel volbrengen. En als de Heer dan dus nog wat anders van ons wil dan alleen dat wij de Bijbel bestuderen, dan is hij heel goed in staat om door zijn leven in ons dat duidelijk te maken. Dat staat er ook. Dus dat het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Filippenzen 2. Nou, zo werkt dat. En waarom ga ik er nou zo uitgebreid op in? Wel heel eenvoudig, omdat hiermee ook verklaard is waarom zo weinig gelovigen in de praktijk door de geest wandelen en wel degelijk de begeerlijkheden des vlees volbrengen. Niet dat ze niet anders willen, beslist wel. Mensen die in de zonde leven zijn er over het algemeen niet gelukkig in. Dat is toch zo? Men wil wel anders, maar de weg om anders te gaan, dat is een weg die men niet wil bewandelen. Men wil wel anders, maar dan in eigen kracht of iets dergelijks. Zie? Men wil wel anders, maar niet op die manier. Zie? Men wil wel verbeterd worden, men wil eeuwig leven hebben, men wil in de hemel komen, men wil gelukkig worden, zelfs hier op aarde. Maar uit geloof alleen maar. Dat wil men niet. En daarom zegt men, dat kan toch zomaar niet? Dat kan zomaar wel. En dat is juist de blijde boodschap, maar die wil men niet. Men heeft liever niet blijde boodschap, een boodschap die zegt dat wij dit moeten en dat moeten en zus moeten en zo moeten. En toch vooral dit onderzoek en dat, opdat wij maar vooral volgens de bestemde paadjes zouden lopen en geen scheve schaats zouden rijden. Bijna als stedentocht, dus dat klinkt weer eens aardig, hè. Nou, dat is waar we allemaal op uit zijn. Dat moet allemaal goed, precies volgens het boekje. En daar zijn mensen wel gevoelig voor. Maar als je zegt dat het allemaal niet hoeft, dat maar om één ding gaat, namelijk om het geloof in het woord van God, dan zeggen ze, ja, maar dat is veel te eenvoudig. En weet u wat ik als antwoord daarop heb? Ze zeggen, begin er dan maar eens aan. Je kunt toch ergens beginnen? Ik werd in de tijd doorgezaagd over Godfried Bomers en over Multatuli. Maar vergis u niet, als u zich uitgeeft voor een gelovige, zal u ooit gevraagd worden, en wat vond u van het boek wat de Heer zelf geschreven heeft? En niet alleen wat vond je van het boek, maar wat vond je van hem? Het lijkt me dat het meest voor de hand liggend is om aan een gelovige te vragen. Een gelovige wordt immers geacht de schriften te geloven. Dus als je bij de hemel komt, bij wijze van spreken, dan staat Petrus aan de deur. Dat is niet zo, maar dat denken een heleboel Nederlanders altijd. Maar goed, hè, dat staat. Nee, Belgen ook, ja, dat is zo, maar goed. Maar dan denkt men dat Petrus staat en dan wordt er gevraagd, ben je een gelovige? En dan zeggen wij, ja, wij waren een gelovige. En stel nou dat er gevraagd wordt, en wat geloofde je dan? Nou, dan wordt het moeilijk. Wat geloofden wij dan? Ja, de Bijbel, maar wat stond daarin dan? Zou je toch een beetje moeten weten waar het over gaat, of niet soms? Of als je daar komt en zegt, ja, maar er is voor me betaald, is hier voor me gereserveerd. En dan wordt er gevraagd, door wie dan en hoe dan? Weet u het dan ook? En bent u dan nog wel zo zeker of het wel zo is? Wel, ik probeer u niet aan twijfelen te brengen, maar ik bedoel alleen erop te wijzen dat de enige zekerheid die er is, die komt niet hier van achter zo'n kansel of omdat iemand het u aangepraat heeft, maar komt uit het woord zelf. Ik probeer u ook niet wat aan te praten, ik probeer u die schrift voor te houden. Daarom doen we zo lang over zo'n briefje. Dat we zouden begrijpen wat er staat en waar het over gaat. Nou, er staat, wandel door de geest. En gij zult daardoor de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Dat is de gedachte van vers 16. Want als je het één doet, moet je het ander nalaten. Dat kan niet anders. Als je met één bezighoudt, kun je het ander niet doen. Er zijn heel wat mensen die dat vandaag de dag goed weten. Als men mensen behoeden wil voor kattenkwaad, dan richten ze een figuurzaagclub op of zo. Dat is niet meer zo, maar dat was vroeger zo, hè. Dan moest je naar de figuurzaagclub, dat diende tot niets, maar je was in elk geval van de straat, zal ik maar zeggen. Ja, dan kon je geen kattenkwaad uit halen. Dat is de gedachte ongeveer. En als mensen problemen hebben, emotionele problemen, problemen hebben in hun leven, dan wordt er al gauw gezegd, nou laten ze maar flink aan het werk gaan, dan hebben ze geen tijd om erover na te denken, zo is het ook. Als je met één bezig houdt, doe je het ander niet. Ik geloof dat een van de problemen van onze maatschappij vandaag is, dat we niks meer te doen hebben. Nou ja, dat menen wij hoor. We hebben ook liever niks te doen, maar we hebben dan zoveel vrije tijd beschikbaar om kattenkwaad uit te halen, zeg ik dan altijd maar, zonder daar verder dan maar op in te gaan. Maar zo is het toch maar, hè? Ik ken iemand die, ik zal niet zeggen in welke krant het was, want er is al voldoende reclame gemaakt vanavond, maar ik ken iemand die zegt, al die mensen die altijd maar lopen te protesteren, te demonstreren, zijn allemaal die mensen die leven van onze centen. Want zij kunnen demonstreren en wij moeten ervoor werken. Nou, ik ook niet, maar daar hebben we het nou even niet over, hè. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar u hebt u het principe, als die mensen het maar druk hadden, in de 50e jaren liet niemand te demonstreren. Want er veel te druk om aan een inkomen te komen. Geen sociale voorzieningen, armoe, land in ontwikkeling. Moest hard gewerkt worden. Er werd armoe geleden in Nederland. En u weet net zo goed, ja, u bent misschien niet zo oud als ik. Goed, maar u weet net zo goed als ik dat er heel wat mensen zijn die dan toch terugverlangen naar die tijd. Waar tenminste toekomstverwachting had, waar iets op te bouwen viel enzovoorts. Nou, zal ik niet vertellen hoe dat allemaal zo komt, want daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om het principe dat men nou eenmaal het een moet doen en daardoor het andere vanzelf moet nalaten. Ik kan u wel zeggen, dat is een van de problemen in mijn leven. Ik zou zoveel dingen willen doen. Maar ja, de dag is maar 24 uur. Nog niet eens, want je moet er nog in slapen ook, hè. En dan moet je toch steeds kiezen. Er zijn zoveel dingen waar ik nou niet de tijd niet voor heb. Begrijpt u? Je moet kiezen. Het is of het een of het ander. En dat is met dit ook. Wandel door de geest. En wat is de consequentie? Gij zult de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. En dat is makkelijk te begrijpen, zo'n vers, want je hoeft alleen maar te begrijpen dat vlees het tegenovergestelde is van geest. Ik weet niet hoe nauwkeurig u met uw gedachten u kunt concentreren op zo'n vers. Maar als je alleen maar begrijpt dat geest en vlees het tegenovergestelde zijn, dan begrijp je zo'n vers. Want er staat, wandel door het een. En de consequentie is, dan kun je niet wandelen door het ander. Nou, dat is de bedoeling. En daarom het beste wat wij als gelovigen kunnen doen, het enige eigenlijk wat wij als gelovigen kunnen doen, is ons richten op de geestelijke dingen. En omdat de geestelijke dingen nu eenmaal onzienlijk zijn, kunnen we ons er alleen op richten door het woord van God. Die zelf notabene door de geest is voortgebracht. Nou, moeilijker is het niet. Kost je alleen wat tijd. De tijd bijvoorbeeld die we vanavond hier doorbrengen. Dat is lang niet genoeg hoor, daar gaat het niet om, maar... Maar zo is het, kost wat tijd. En niet zo erg veel hoor. Het valt wel mee. Maar je moet er wat voor over hebben, dat wel. Als iemand dan zegt, ja, maar het kan toch niet uit genade, maar je moet er toch wat voor doen. Dan zeg ik, nou, dit is wat je ervoor doen moet. Als je per se wat wil doen, dan is het dit. Het wandelen door de geest. Het gericht zijn op de geestelijke dingen. Dat kost tijd, het kost soms zelfs geld. Voor slotverrekening moet je een Bijbel ook kopen, hè. Ja, nou niet alleen dat, maar het kost soms geld. Er zijn mensen die kopen bandjes voor een vermogen, soms, hè? Hoe goedkoop ze ook zijn, maar het kost een vermogen als je ze allemaal hebben wil. Zo zit het. Het kost ook een vermogen soms om ze vol te praten, maar daar gaat het nou even niet over. Maar in ieder geval, het kost wel wat, maar dit kost het. Het kost je oude mens, het kost je vlees. Als het er helemaal over gaat, het kost je gewoon je eigen ego, je eigen oude natuur. En dat is waarom men dit niet wil. Dus de mensen zeggen, je kunt door je oude natuur te ontwikkelen, kun je alsnog eeuwige zegeningen beërven. Als je op je knieën de trappen van de Sint-Pieter op en af gaat, zal ik maar zeggen, dan kun je de hemel verdienen. Wel, er zijn er zat mensen geweest ook die dat gedaan hebben. Wat levert er niks op. Maar dat doet men dan wel. Maar als je ze zegt van, ja, maar dat hoeft helemaal niet. Je hoeft alleen maar je te richten op de geestelijke dingen. Die te geloven, die te aanvaarden. Dat is veel te goedkoop. Dat is niet goedkoop, dat kost je hele oude mensen, niet alleen je knieën. Nou, dus wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet, want het vlees begeert tegen de geest. Nou, dan heb ik gezegd, vers 16 kun je begrijpen, zodra je weet dat geest en vlees het tegenovergestelde zijn, maar ik was alweer te vroeg, want in vers 17 staat dat het tegenovergestelde is, want er staat, het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Ze zijn elkaars vijanden. Ze verdragen elkaar niet. En dat is de reden waarom vele mensen, met name dan gelovigen ook, de geestelijke dingen niet verdragen. Omdat ze gaan ten koste van hun vlees. Dat is de enige reden. Je kunt overal met ze over praten, ook met gelovigen kun je vaak overal over praten, behalve over de geestelijke dingen. Je kunt wel praten over hun kerk en de organisatie ervan en de perikelen die zich daarin afspelen, de organisatie en noem maar op. Maar zodra je over echt geestelijke dingen gaat beginnen, dan zijn ze niet thuis en dan zeggen ze, nee, dat hoeft niet en dat kun je niet weten. En de een ziet het zus en de ander zo en dat is erg persoonlijk, hè? Zeg maar dan. Een of andere schaatser werd van de week gevraagd naar zijn geloof, omdat hij toevallig Nederlands kampioen geworden was, geloof ik of zo. En hij was nogal bekend omdat hij niet schaatst op zondag. En toen werd er gevraagd naar wat hij dan eigenlijk geloofde. En toen zei hij, nou, daar kan ik zo niet over spreken, want dat is voor iedereen anders. En dan weet ik wel weer wat zo iemand gelooft. Hè? Niks. Niks. Als je iets gelooft, dan kun je toch wel zeggen wat je gelooft. Maar als je niet kunt zeggen wat je gelooft, dan weet je niet wat je gelooft. En dan hetzelfde is dat je niks gelooft. Geloof is immers dingen zeker weten, dingen aanvaard hebben. Nou, als je dingen aanvaardt, weet je toch wel wat je aanvaardt. Maar goed, we zullen het verder niet bekritiseren, maar het gaat me ook niet man, maar het gaat gewoon om het verschijnsel als zodanig. Hè? Je moet toch weten wat je gelooft? Nou, Het vlees begeert tegen de geest aten. Dat wil zeggen dat het vlees zich altijd vijandig gedraagt tegen de geestelijke dingen. En ons eigen vlees gedraagt zich vijandig tegen onze eigen nieuwe natuur, tegen de geest. En als we niet oppassen, dan zal onze eigen oude mens juist die geestelijke dingen weren. En dat is ook wat bij de gelaten gebeurde. Ze lieten zich liever besnijden dan te leven door genade, of uit genade door geloof. Want besnijden, nou, dat kun je één keer laten doen, dat is dan geregeld. Maar het leven uit genade door geloof, dat is inderdaad een continuïteit, een houding, een levenshouding, een manier van leven. Dat neemt je hele leven op. Terwijl besnijden is, nou, dat mag dan, is dan niet zo'n prettige zaak misschien. Maar goed, dat is één keer en dan is het gebeurd. En in het Jodendom is het nog makkelijker, want er wordt men besneden voor men er weet van heeft. Dat er niet eens een bewuste keuze is. En het Jodendom beroemt zich daar dan op. Nou, dat is niks om je op te beroemen. U hoort mij niet spreken over de doop, toch? Hè? Nee, goed, dan is het... Nee, goed. Goed, maar krijgt u even tijd om over na te denken. Maar je hebt hetzelfde verhaal. Het gaat erom of een mens een bewuste keuze maakt. En niet of hij één keer iets gedaan heeft. Maar het gaat erom of hij zijn leven een andere wending gegeven heeft. Of hij werkelijk een andere weg bewandelt. Of hij werkelijk omgekeerd is of bekeerd is. Natuurlijk, ik weet het. Het is noodzakelijk, geloof ik, om een keer werkelijk bewust eenmaal een keuze te maken voor de Heer Jezus. Nooit weg. En ook al bent u ervan overtuigd dat u al lang een gelovige bent, een wedergeborene bent, is het ook nooit weg om dan toch eens een keer heel bewust ja te zeggen tegen de Heer. Maar daar ben u niet klaar mee. Dan begint het pas. De consequentie daarvan is dat ons leven zijn eigendom wordt en dat we verplichtingen hebben tegenover hem. En die verplichting houdt in de eerste plaats in dat wij zijn woord lezen. Dat is wel makkelijk genoeg. Als we hem lief hebben, dan lezen we zijn woord toch ook. Als we iemand lief hebben en we krijgen een brief, dan lezen we die toch of niet? Eén keer, twee keer, drie keer. Dan leggen we een poosje weg en dan nog een keer. Hè? Zo gaat dat toch? En we hebben het woord van God, die ons lief heeft. Dat is wel reden genoeg om zijn boek te lezen. Maar wij zijn gelovigen, wij claimen hem lief te hebben. En we laten het ding dicht. We zeggen, nou ja, al die lettertjes. Zo intelligent ben ik niet, zegt men dan. Hè? Nou, dan wordt het tijd dat we dat worden. Op smotverrekeningen wordt het aan kinderen geopenbaard, staat er. Zo moeilijk is het niet. Maar het kost onze oude mens. En daar gaat het om. Want die oude mens, dat vlees, verzet zich tegen de geest. Dat is wat hier ook staat. Het vlees begeert tegen de geest, vers 17. En de geest tegen het vlees. Ik noemde er straks Johannes de Doper en de Heer Jezus als typen van oude mens en nieuwe mens. En dan moet u maar eens opletten als u nog eens leest in de Evangelium. Dan zult u namelijk zien dat er een tamelijk gespannen verhouding was tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar die verhouding was gespannen. En men kwam klagen bij Johannes de Doper van onze mensen lopen weg, ze gaan allemaal achter hem aan. En dan zei Johannes de Doper, ja zo hoort het ook eigenlijk. Maar toen hij eenmaal in de gevangenis zat, toen zond hij toch weer boodschappers uit om te vragen of het eigenlijk wel goed was. Om te vragen, bent u degene die wij verwachten of verwachten we een ander? Het was toch een beetje een spanningsveld. En de Heer wekte zelfs tijdens zijn leven doden op, maar voor Johannes de Doper deed hij niks. Toch? Is toch raar, of niet? Maar dat is het nou net. Dat is die verhouding tussen die oude en de nieuwe mens. Die nieuwe mens die moet wassen en dat ten koste van de oude mens. Dat is wat hier staat. Het vlees begeert tegen het geest, tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander. Ze zijn elkaars tegenpolen. Ze zijn elkaars tegengestelde. Ze verdragen elkaar niet. Ze bestrijden elkaar. Zie je? Het is niet zo dat de geest tot zijn doel komt met behulp van ons vlees. Of ons vlees, onze oude mens, die wordt ontwikkeld met behulp van de geest die we hebben ontvangen. Dat is helemaal niet waar. Integendeel. Het een gaat ten koste van het ander. Dat is wat je in de apostel Paulus zelf ook zo mooi geïllustreerd vindt. De man die aan het begin van zijn carrière Hoe moet ik dat zeggen? Een vuurvreter was, ik weet niet zo gauw een beter woord. Maar in ieder geval, hij was reuze ondernemend en fanatiek. En hij wist precies wat hij wilde. Hij was een strijder. Niks was hem te vermoeiend, zal ik maar zeggen. Hij vocht voor zijn idealen. Was bereid er risico's voor te nemen enzovoorts. Wel, dat vinden we, als hij op latere leeftijd gekomen is, vinden we dat in wezen nog wel terug. Maar daar vinden we dan toch maar een klein mannetje. Daar vinden we, ja, klein mannetje. Maar dat betekent zijn naam, Paulus. Betekent dat hij klein was? Ja, klein, klein van gestalte, maar ook in ander opzicht klein, met een doorn in het vlees. En in ieder geval ook blind. En in de gevangenis. En iedereen had hem verlaten. Er was van Paulus niet zoveel meer over. En hij verdwijnt maar zo van het toneel. Ik weet niet eens wat er van hem geworden is eigenlijk. Het staat tenminste niet meer in de Bijbel. Zie je? Nou, dat is wat met de oude mens gebeurt. Hij verdwijnt van het toneel. Maar één ding weten we, dat wat er groot was bij de apostel Paulus en wat ook steeds groter werd bij Paulus, dat was Christus. Want die steeds minder aandacht gaf aan de oude mens, maar steeds meer Christus openbaarde. En de verheerlijkheid van Christus predikte. En de uitnemende rijkdom van de genade van Christus predikte. Zie je? Nou, daar gaat het nou om. En dat is de weg die elke gelovige voor zich heeft. Een weg van strijd tussen geest en vlees, maar waarbij uiteraard de geest de overhand behoort te hebben. Ik moet er eens aan denken aan die andere geschiedenis. Dat is zo moeilijk uit te leggen, maar het schiet me dan te binnen. Is zo moeilijk uit te leggen dat Israël, dat verloste volk, dat volk wat uit Egypte verlost werd, dat is het beeld van de gelovigen van vandaag, hè. Dat volk kwam in de woestijn en toen kwamen ze de Amalekieten tegen. En de Midianieten en nou ja, allemaal van die vijandige volkeren die in beeld zijn van de oude mens, van de oude schepping. Het was ook familie, hè, die volkeren. Ze stamden allemaal af van Abraham, hoor. Ja, het was allemaal familie. Maar ze moesten er wel tegen vechten, het was niet anders. Er was ook geen andere weg. En bij die gelegenheid vinden we een keer dat Israël weer in strijd tegen de vijand. En dan vinden we Mozes op de berg. Met de handen omhoog geheven namens het volk. Of ten behoeve van het volk. En daarnaast vinden we Aaron, meen ik. Die hem terzijde staat, letterlijk. En ook Hur. Ja, die drie bij elkaar. En Aaron heeft zijn handen ten hemel en aan de ene kant wordt hij ondersteund door... Mozes heeft zijn handen ten hemel en de andere kant wordt hij ondersteund door Aaron. Aan de ene kant door Aaron, aan de andere kant door Hur, man die we verder helemaal niet kennen. Weet je, ja, weten we niet. Hè? Geheimzinnige figuur, maar hij was daar. En zolang die armen dan maar omhoog waren, dan had Israël de overhand. Wel, de strijd werd niet beslist. Ze hadden de overhand, staat er dan. Duurde ook de hele dag. Maar ze hadden de overhand. Ik denk dan altijd, dat moet dan heel langzaam geweest zijn, die overhand hebben in die strijd. Want als ze dan zo werkelijk zo'n zware overmacht hadden, dan zouden ze toch die vijand zo in een paar uur tijd hooguit toch wel hebben kunnen verslaan. Had die vijand wel teruggedreven, en dan had Mozes zittend op de berg heel die vijanden niet meer kunnen zien. Dan waren ze verdreven geweest. Maar zo snel ging het dus niet. Maar het ging wel, ze hadden de overhand staan. Kijk, en die situatie, dat is de situatie van de tegenwoordige tijd. Waarin wij als volk van God hier in deze wereld, die zich aan ons voordoet als een woestijn. Waarin wij in deze wereld dus een strijd hebben. Aan de ene kant tegen vlees en bloed. Al moet ik erbij zeggen dat achter vlees en bloed zich bevinden geestelijke boosheden in de lucht. Maar in ieder geval, ik blijf maar bij dit vers. Het is de geest die begeert tegen het vlees. Het is die strijd. Maar het is een strijd waarin wij de overwinning hebben. Zolang wat. Ja. Ja, zo is het precies. Ja. Ik zal het u vertellen. Zolang namelijk iemand daar op die berg voor ons zijn handen ten hemel heft. En ik zal het u meteen vertellen. De berg is altijd een beeld van de hemel. Dat is altijd zo. Waar de troon van God staat. Tronen staan op bergen, hoog. Het is een uitbeelding van de hemel zelf. En Mozes is de uitbeelding van de koning, de leider eigenlijk, maar de koning van Israël. Wel, hij werd geen koning genoemd, maar er was niemand die meer macht had onder Israël dan hij. Dus hij beeldt eigenlijk uit koningschap. En naast hem was zijn broer, met wie hij altijd samen moest optrekken, want vanaf het begin van zijn roeping moest hij samen met Aaron, want Aaron moest het woord voeren. Wel, zijn broer Aaron, die was hoge priester. Zodat we naast elkaar hadden de koning en de hoge priester. En eigenlijk waren ze nog gelijk ook, want ze hoorden bij elkaar. Ze waren eigenlijk één geheel. Koning en priester. Wie is dat? Dat is Christus zelf, ja. Onze hoge priester, onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En waar is die? Wel, op de berg zou je kunnen zeggen. Hij is ingegaan in het heiligdom. Als je van de Heer leest ooit dat hij zit op de berg, wat doet hij daar dan? Dat is precies, bidden. Op de berg en bidden. En waar zijn zijn discipelen dan? Die zijn in een strijd verwikkeld tegen de golven van de zee. Op de zee, hè? Dat is het. Ja, de strijd is precies dezelfde betekenis, want die wateren, die zeeën staan dan voor de oude mens, de volkeren, de stoffelijke wereld enzovoorts. En de Heer is er op de berg en hij bidt. Nou, zo is het. Onze Heer is op de berg in de hemel zelf namelijk. En vanaf de Olijfberg voer hij ten hemel, daar is de verbinding. Maar hij is in de hemel en wat doet hij daar voor ons? Hij bidt. En zolang hij voor ons bidt, hebben wij de overwinning. En dat is inderdaad tot aan de wederkomst. Want het punt is gewoon dat na de wederkomst van Christus onze strijd beëindigd is. Wel, de overwinning hebben we dan, die houden wij ook uiteraard. Maar wij hebben die overhand zolang hij voor ons bidt. En hij bidt tot aan zijn wederkomst in elk geval, zolang wij die strijd hebben. Als onze hoge priester en koning tegelijkertijd. En als u nou vraagt, wie was nou Hur, want die zat er ook. Ja, wie was nou Hur?
De geest.
Hur is een beeld van de geest, ja. Het is moeilijk uit te leggen, maar Hur, wij weten niet wie hij was. En daarom is hij een beeld van de geest, want geest is al wat we niet weten wat het is eigenlijk. Al het onkenbare, het onzienlijke, dat is geest. Maar bovendien is het zo dat de naam van Hur is eigenlijk Goer. Niet met een H aan het begin, maar een CH aan het begin, Goer. Zo wordt het in het Hebreeuws geschreven. En dat is het woord voor geest, maar dan omgekeerd. Het woord ruach, namelijk. Maar dan andersom geschreven. Het is dus de geest. En daarom, Mozes, Aaron en Hur met z'n drieën zijn een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Die de onzienlijke is, die zich verbergt. Die wij kennen als de geest van Christus. Maar tegelijkertijd als onze hoge priester en koning. Nou, en zolang wij hem hebben, hebben wij de overwinning. En dat sluit precies aan bij de woorden uit Romeinen 8, waar eerst staat dat wij niet weten wat wij bidden zullen. Maar staat er, de geest zelf bidt voor ons. Nou, dat is hem. Dat is Hur, oftewel Ruach. Hè? De geest zelf bidt voor ons. En een paar versen verder staat, Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook ter rechterhand God zit. Dat is op de berg dus. En die ook voor ons bidt. Wie bidt er nou voor ons? Wel, de geest, namelijk Christus. Hij is onze middelaar. Hij is namelijk onze hoge priester. Dat is volstrekt hetzelfde hoor. Hoge priester of middelaar. Hij is onze hoge priester. Hij is onze middelaar. Hij is onze koning. Kortom, hij is die geest die ons leidt. Hij is degene die in ons woont. Hij heeft de leiding over ons leven. Ik moet er meteen bij zeggen. En wanneer wij menen dat we dus nodig de wet moeten hebben als leiding in ons leven, betekent dat dat we daarmee feitelijk Christus uit ons leven verdrijven. Ik zeg het nu zwart-wit, maar het komt nou net zo uit om het even goed scherp tegenover elkaar te zetten. Maar zo werkt het. Want de wet wordt gelegd op het vlees. En het activeert het vlees, daarom wordt het vlees actief en gaat zondigen. Dat hebben we al besproken. Maar Christus is degene die onze geest is, of die onze geest activeert. Het is of het een of het ander. Zie? En het punt is nu, dat wanneer die geest in ons leven is, dan volbrengen wij de begeerlijkheden des vlees niet. Ik wil ook niet zeggen dat we meteen de overwinning hebben in de zin van, nou zondigen wij niet meer, want dat is niet zo. De strijd is dan niet voorbij. Maar in die strijd hebben we de overhand. Maar bovendien, datzelfde Romeinen 8 zegt weer een paar versen verder, dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. Wel, de strijd is nog niet gestreden, maar we zijn meer dan overwinnaars. Omdat in feite hij de strijd strijdt. En hij is degene die voor ons bidt. Hij is onze middelaar, onze koning, onze hoge priester, onze geest. En dus onze overste leidsman. Het is eigenaardig dat al deze woorden zo gebruikt worden in de Hebreeënbrief. Onze koning, onze hoge priester, onze middelaar, onze geest, onze overste leidsman. En volleinde des geloofs. Nou, dat is het. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Zo moeilijk is het echt niet. Daarom, ik sta er uitgebreid bij stil om het vanuit verschillende gezichtspunten vanuit de schrift te illustreren. Om te laten zien dat het niet zomaar een wilde leer is van mij of een interpretatie van mij van deze versen. Maar dat kom je overal in de Bijbel tegen. Precies dezelfde gedachte. Nou, hij geeft ons die overwinning. En daar gaat het maar om. Nou. Het punt is dus dat het vlees strijdt tegen de geest en de geest strijdt tegen het vlees. Zoals Israël strijdde tegen Amalek en tegen Midian en hoe het allemaal maar heten mag. Die strijd was er, maar de overwinning was er ook. Nou, deze twee staan tegen elkaar. Ze staan elkaar tegen dus. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Het betekent dat wij ons bepaalde dingen voornemen en er komt zo weinig van terecht. De vertalers hebben er ook bij gezet, zie Romeinen 7 vers 15 enzovoorts. En inderdaad, daar staat dat veel uitgebreider. Daar wordt inderdaad gezegd dat wat wij zouden willen, ook als gelovigen, dat is niet bereikbaar. We maken ons goede voornemens. Och, we nemen ons voor om nooit meer te zondigen bijvoorbeeld. Ja, daar zit u om te lachen, maar het zal u gedacht wezen hoeveel christenen zich dat voornemen. Ja, het helpt niks hoor, maar ze nemen zich dat voor. Maar de Bijbel zegt hier, maar in Romeinen 7 veel uitgebreider, dat wij ook als gelovigen ons wel dingen kunnen voornemen, maar we doen toch niet wat we willen. Wel, onze wil is wel goed, maar verder lukt het niet. Hè? Het goede te doen, dat vind ik niet. Ik wil het goede wel, zegt de apostel Paulus daar in Romeinen 7, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.
Dat was niet voor hem.
Nee, dat is zeker niet voor hem, nee. Het punt is namelijk dat wij zouden moeten leven niet uit onze eigen voornemens, maar uit de leiding van de geest. En dan zal blijken, niet dat we ophouden te zondigen, maar dan zal blijken, hoe lang het misschien nog duurt, dat wij wel degelijk de overwinning hebben over de oude mens en zelfs over onszelf dus. Het enige probleem is dat velen die overwinning gewoon niet willen. Omdat die overwinning te veel kost. Het kost ons onze oude mens, maar zo is het nou eenmaal. Het is de enige weg. En daarom hebben we ook geen andere keus. En daarom staat er, maar indien gij, vers 18, maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Nee, je wordt of door de wet geleid of door de geest. Maar als we door de geest geleid worden, dan zijn we niet onder de wet. Dus of het een of het ander. Wij kiezen voor de geestelijke dingen. Wij kiezen voor het woord van God. Wij kiezen te leven uit genade en door geloof. En dan betekent dat we niet zijn onder de wet. Maar dat is een herhaling van wat in de voorgaande vier hoofdstukken ook al gezegd is. Dus ik ga er nou maar niet verder op in. Trouwens, Romeinen 8, waaruit ik al even citeerde, zegt in vers 14. Zoveel door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Kinderen God, zegt de Statenvertaling, maar dat is dan fout. Er staat, zoveel door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En dat is de bedoeling, dat wij geleid worden door die geest, opdat we inderdaad als zoon zouden worden aangesteld. Nou, dan worden er twee dingen tegenover elkaar gesteld, namelijk de werken van het vlees en de werken van de geest. Want nou gaat het erom, hè? Moeten we dan door de vlees en dus door de wet geleid worden, of door de geest en dus door Christus? Wel, het verschil in resultaten wordt hier genoemd. Het verschil is namelijk dat de werken des vlees zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving. Nou, ik zal ze niet verder lezen, want ik breng u maar op een idee. Ik heb ze per slotverrekening al gelezen en ik geloof de vorige keer ook al. Nee. Maar het is weinig fraais wat er staat. Wel, dat is het werk van het vlees. Dat is wat het vlees voortbrengt. En weet u nog, als je een wet legt op het vlees geprikkeld, dan wordt het actief. En wat doet het dus? Dan doet het dit. Namelijk overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving enzovoorts. Zo werkt de wet. En daarom moet het ook zo niet gebeuren. Er komt nog wat anders bij. Er staat de werken des vleeses nu zijn openbaar. Ellendig genoeg, maar het is zo. De werken des vleeses zijn openbaar. Begrijp ik me goed, er staat hier niet... blijkbaar zijn de werken des vleeses overspel, hoerij, onreinigheid. Nee, er wordt gezegd dat deze werken van het vlees openbaar zijn. Bekend, niet dat we weten wat het is, maar punt is gewoon, ze gebeuren. En we zien ze gebeuren. Dat is wat in het publiek gebeurt. Dat is ook wat naar buiten gebeurt. Openbaar wil zeggen dat het vertoond wordt naar buiten. Dat er ook een soort ja, hoe moet ik het zeggen, een soort kracht van uitgaat waardoor het zich uitbreidt. Het is een soort besmettelijk, zal ik maar zeggen. Iedereen doet het, weet je wel. Het gaat allemaal verder en verder en verder. Iedereen wordt ermee besmet. Ja, het overspel. Nou, dat je daarmee besmet kunt worden, dat hoef ik misschien niet uit te leggen. Maar langzamerhand komt men erachter dat het gevaarlijk is, hè, tegenwoordig. Dat is ook wel eens eerder aan kunnen denken, zeg ik dan altijd maar. Maar goed, de werken des vleeses gebeuren in het openbaar. Gebeuren naar buiten uit. En dat staat tegenover de werken van de geest, want geest staat altijd voor verborgen dingen. Geest is altijd het inwendige. Geest is dat wat je niet ziet. Als je naar een mens kijkt, zie je zijn vlees immers. Zie je de buitenkant. Wat erin zit, zie je niet in één keer. Ik bedoel zo, wat erin zit kan naar buiten komen, zo is het wel. Maar soms komt het ook niet naar buiten. Soms krijgt het niet eens de gelegenheid om naar buiten te komen, maar daarom is het er wel in. Geest is dus altijd de verborgen dingen. Dat wat onder de omhulling zit. Wel, de werken des vleeses, wel, vlees is een omhulling. Dus werken des vleeses zit aan de buitenkant, dat kun je zien, dat vertoont zich ook. Daar wordt het ook meestal voor gebruikt. Altijd is het zo dat het vlees erop uit is om zichzelf te laten zien, om zich te vertonen, om zijn werken te demonstreren, om te laten zien wat het bereiken kan. Wel, dat is niet een christelijke deugd, de ontwikkeling van het vlees. Integendeel, het is een ondeugd van het vlees, dat het naar buiten uitwerkt, dat het macht wil vestigen enzovoorts, dat het invloed wil krijgen. Macht en geld, hè, daar draait het in de wereld om. Dat is wat vlees wil. Naar buiten uit. Vlees zelf is de buitenkant van de mens en het werkt dus ook naar buiten uit. Het is ook de werking van het zuurdeesem. Daar hebben we het geloof ik alles over gehad. Dat is wat lang geleden. Het zuurdeesem is ook dat wat doet zwellen. Dat wat groter doet worden. Dat is een beeld van de zonde. Het werkt naar buiten. Maar de geest werkt precies andersom. Het werkt naar binnen. Zie, het gaat om het inwendige. Dat is het verhaal van de edelsteen. Weet u wel, een edelsteen, daarvan kun je aan de buitenkant niet zien dat het een edelsteen is. Pas als die gebroken wordt en aan de binnenkant bekeken wordt, zal blijken of het een edelsteen is of niet. Want het edele zit aan de binnenkant, niet aan de buitenkant. Zie? En een ei is aan de buitenkant maar dat is kalk. Ziet eruit dus als een steen ongeveer, wel een beetje merkwaardige vorm, maar goed, hè? Je hebt nu helemaal ook gladde stenen, dus het kan. Maar het leven, het edele, zit binnenin, dat zie je niet aan de buitenkant. Eerst moet die schaal verbroken worden, dan zit het leven erin. Zie? Nou, dat is het principe. De edele dingen, de geestelijke dingen namelijk, zitten aan de binnenkant. De buitenkant is vergankelijk en valt weg. De schil van het ei, de bast van het ei komt overeen met het menselijk lichaam. De vleeselijke dingen, het valt weg. De geestelijke dingen zitten aan de binnenkant. Wat doet de geest dan? Wat is dan de vrucht van de geest? Wel, de vrucht van de geest werkt uit naar buiten. Dat is openbaar, staat er. Maar de vrucht van de geest is liefde. Wel, liefde spreekt over de innerlijke gesteldheid van een mens. Over wat hij is, niet aan de buitenkant, maar van binnen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dat zijn allemaal dingen die de wereld niet aanspreken. Die in de wereld niet aanspreken. Weet u wat het is? Wij vinden als mensen allemaal dat iedereen zo zou moeten wezen. Vol van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Wat zou de wereld er anders uitzien dan? Maar weet u waarom het zo niet is? Omdat er niks sensationeels aan is. Het trekt de aandacht niet. Iemand die liefde is, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedig en matig. Weet je wat zo iemand is? Een muurbloempje. Die valt niet op. Dan kun je 10 keer voorbij lopen, heb je het gezien. Dat trekt de aandacht niet. En daarom wil niemand dit wezen. Mensen willen de aandacht trekken. Mensen willen hun invloed vestigen. Willen de aandacht naar zich toe halen. Willen gezien worden. Willen bewonderd worden. Maar iemand die dit heeft, wordt niet bewonderd. Want iemand die dit heeft, die valt niet eens op. Die wordt niet eens gezien. Zie. Ja, dat is een heel eenvoudige waarheid hoor. Als je met deze eigenschappen word je nooit minister-president, zeg ik altijd maar. Nee, want dan moet je hard voor wezen. Hè? Ja, sommigen zeggen je moet over lijken gaan. Dat zei ik niet, dat bedoelde ik ook niet. Maar je moet ergens onbuigzaam zijn en je moet recht door zee willen wezen. Je moet zeggen, dat wil ik bereiken en daar ga ik op af. Wel, langs welke weg ook, maar daar wil ik naartoe. Want de weg kronkelt erg hoor, dat is de weg van de politiek altijd, die kronkelt verschrikkelijk. Het einddoel wordt ook meestal niet bereikt, omdat er nou maar één het einddoel kan bereiken natuurlijk. En daarom is het haat en nijd en allemaal bekvechterij en partijpolitiek en hoe dat allemaal heten mag. Jaloezie. Wel, dat zijn werken des vleeses. Want iemand die liefde is, blijdschap, vrede en langmoedigheid, die wordt nooit verkiesbaar gesteld op een kandidatenlijst, dat verzeker ik u. Die heeft die ambitie niet. Die gaat niet voor zijn beroep ruzie maken. Voor zijn beroep zitten discussiëren met andersdenkenden. Terwijl van tevoren toch vaststaat hoe de stemming uitvalt. Ik bedoel, ik heb er niet zo'n hoge pet van op, maar dat weet u langzamerhand al. Ja, dat mag u wel hebben, maar ik heb dat nog helemaal niet. Daar gaat het nou niet om. Ik probeer u alleen te laten zien wat het verschil is tussen de werken van het vlees en de werken van de geest. Werken van de vlees, dat is naar buiten uit. Maar de werken van de geest die zitten binnenin de mens. En begrijpt u me nou goed, als het erin zit, komt dat ook naar buiten uit. Maar het spreekt niet tot de verbeelding. Het ziet er ook niet groot uit. En bovendien wordt het altijd misverstaan. Paulus was zo. Zoals hier beschreven wordt. Maar het werd misverstaan. Men vond hem een eigen wijze, nou ja, vul mezelf in dan. Hè? Maar men moest hem niet. Het werd verkeerd uitgelegd. Ja, zo is het nou eenmaal. Nou goed, ik zal er verder geen voorbeelden van aanhalen. Maar dit is de praktijk. Niet de ontwikkeling van de mens is een christelijke deugd. Integendeel, dat is een vleeselijke ondeugd. De afbraak van de oude mens. Dat is een christelijke deugd. Maar het gebeurt door de inwerking van de geest. En de geest zit in de mens, in een gelovige en werkt daarin. En dat er is, dat zal blijken, want natuurlijk deze inwendige eigenschappen, die komen wel degelijk bij gelegenheid naar buiten, wanneer dat de confrontatie is, maar het wordt toch verkeerd uitgelegd. De Heer was zo, liefde. Ja, ja. Absoluut. Maar het werd hem niet in dank afgenomen. Want men vond het ongepast. Zoiets doe je niet. Hoeren en tollenaren liefhebben en met hen gaan eten, dat doe je niet. Zelfs nu als christen doe je dat nog niet. Hè? Want wordt je dan ook niet in dank afgenomen? Dat hoort namelijk niet zo, dat is niet goed. Dat is ook slecht voor het getuigenis, zegt men. Dat heb ik wel eens horen zeggen, slecht voor het getuigenis heet dat. Is dat slecht voor het getuigenis? Wel, wij getuigen toch dat de Heer zelf gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En die ging bij die mensen eten. Ik kan me precies voorstellen hoe het gaat. Er werd door iedereen uitgenodigd. Ja, ik kan me dat precies voorstellen, dat overkomt mij ook namelijk. Hè? Mensen willen dan wel eens nader kennis maken. En dat gaat dan gaan bij het eten. Hè? Maar het is niet goed voor me, want ik word er veel te dik van. Ik moet veel te veel eten, dan bij die eten, dan bij die eten. Die mensen sloven zich allemaal uit. Ik vind het prachtig, want daar gaat het niet om. En best mooi. Maar je krijgt meteen de naam van wijnzuiper en veelvraten zijn. Dat gebeurde met de Heer Jezus ook. Het wordt verkeerd uitgelegd. Begrijpt u wel? Ja. En als je het voor een zondaar opneemt, dan zeggen de mensen dat je de zonde verdedigt. Toch? Als je het opneemt voor iemand die van zijn leven een puinhoop gemaakt heeft, dan zeggen ze, ja, maar dat kan helemaal niet, want dat is een zondaar. Dat mag helemaal niet zo. Daar moet je verder van blijven. We moeten de wereld wel van ons denken, dat we daarmee omgaan. Het is toch zo? Het is nooit goed. En als we alleen met nette mensen omgaan, dan zeggen ze, het is ook niet goed, want je moet de verloren mensen het evangelie brengen. Als je dat doet, is dat weer niet goed. Begrijpt u? Want het is nooit goed, wat verkeerd uitgelegd. Het was bij de Heer Jezus ook zo. Nou, ik hoef dat niet verder te bespreken, want anders gaan we de evangelie bespreken. Maar zo is het nou eenmaal. Dit zijn inwendige dingen, zitten inwendig in de gelovigen. En bij gelegenheid komt het eruit, natuurlijk wel, maar het blijven inwendige eigenschappen. Het is niet een uitwendig gedrag wat men zich aangeleerd heeft. Ik bedoel, zo netjes met mes en vork eten, dat ik heb een aap gekend, die kon dat ook. En met twee woorden spreken deed onze hond ook. Hè? Maar blijven gewoon beesten. Van binnen veranderen ze niet. Je kunt ze kunstjes leren, dan kun je mensen ook. En zelfs gelovigen kun je kunstjes leren. Een mooi gedrag naar buiten, ja, dat bedoel ik echt zo. Mooi gedrag naar buiten uit. Hè? Want zo hebben ze dat geleerd, dat wordt van hun verwacht. Ze vinden dat het zo moet, maar inwendig leeg. En dat is wat de Heer zei tegen de Farizeeën. Aan de buitenkant is het mooi wit gepleisterd en wat er van binnen was, dat durf ik nauwelijks te zeggen. He? Maar zo was het toch? Nou, daar gaat het nou om. De buitenkant van de mens is sowieso de werken des vlees, overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid enzovoorts. Waar hij al die termen zo gauw vandaan haalt, weet ik ook niet, maar vermoedelijk had hij een krant bij de hand. He? Om het op te noemen. Nou goed. Maar wat in de mens zit, dat is wat in de gelovigen zit, dat is die geest. En de vrucht, oftewel de werking van de geest. Maar het wordt hier niet eens werk genoemd, maar het wordt vrucht genoemd. De vrucht van de geest. En vrucht is de uitwerking van leven. De vrucht van de geest is liefde. Want dat kun je niet aanleren. Dat moet tot ontwikkeling komen. Dat is er of het is er niet, maar je kunt het niet aanleren. Ik weet het, er zijn mensen die zeggen, ja, maar je moet elkaar lief hebben. Dan zeg ik, nou, doe het dan. Dat kun je niet. Toch? Nee, dat kun je niet. Dat kun je niet. Althans, je kunt het niet op commando. Liefde zeggen wij, moet groeien, en zo is het ook. Zou zelfs gewekt moeten worden eigenlijk, en daarna moeten toenemen. Dat is de normale gedachtegang. Dat kun je niet op commando. En toch, wij kunnen lief hebben wanneer die geest in ons werkt. Want als die geest in ons werkt, betekent dat we helemaal terug naar het begin van de avond gaan. Hè? Dan hebben we belangstelling voor het woord van God. En dan leren we de mens te beschouwen zoals God hem beschouwt. Dan zien we elkaar zoals God ons ziet. Want immers, dat beeld wordt ons bijgebracht. Ons wordt verteld hoe de Heer tegen ons aankijkt. En dat leren wij dan ook zo, want het vanzelfsprekend. Dezelfde manier gaan wij ook de dingen bekijken. En dan zal het gevolg zijn dat we ook dezelfde gevoelens hebben voor die broeders en zusters die de Heer ook voor hen heeft. Namelijk die van liefde, die van verbondenheid. Die van identificatie, dat is een moeilijk woord. Maar het betekent dat de Heer zich identificeerde met de zondaar, namelijk hij was ook mens. En hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij was in alle dingen, net als wij, verzocht geworden door uitgenomen de zondestaten. Maar hij heeft ook het leven hier op aarde geleefd. En hij heeft zich geïdentificeerd met de zondaren. Dat betekent dat hij inderdaad hun leven gedeeld heeft. En dat hij inderdaad met hen gegeten, met aan een tafel gezeten heeft. Dat hij hen bezocht heeft in hun huizen. In hun erbarmelijke omstandigheden dikwijls. Nou, dat is identificatie met. En hij heeft zich zozeer met de zondaar geïdentificeerd of vereenzelvigd, want dat is dan een beter Nederlands woord, dat hij voor hen en in hun plaats hun zonde gedragen heeft onder het kruis van Golgotha. Dat is wat er gebeurd is. Zie? En als wij dan nu een zondaar zien, wij die in Christus zijn en met hem zijn gestorven en opgewekt, als wij dan een zondaar zien, is het de bedoeling eigenlijk dat wij die zondaren net zo zien zoals de Heer het ziet, namelijk dat wij met innerlijke ontferming bewogen zouden worden, in plaats van dat wij zouden zeggen, gij zult niet zus en gij zult niet zo. Snap je? Dat heeft de Heer nooit gezegd, zijn leven lang niet. Gij zult niet dit en gij zult niet dat. En toen er andere mensen bij de Heer kwamen en zeiden, kijk, hier heb je een vrouw die is op heterdaad betrapt. Vonden ze prachtig natuurlijk. Die is op heterdaad betrapt in overspel. Dat staat er allemaal in Johannes, hè? 6 geloof ik of zo. Maar die is op heterdaad betrapt en die moet veroordeeld worden, want dat zegt de wet. En toen zei de Heer, nou, als je dan zelfs zonder zonde bent, dan werp je maar de eerste steen, dan doe je dat maar. En maar het resultaat, het einde van het verhaal, was dan inderdaad dat iedereen weg was. En de Heer zegt, heeft niemand u veroordeeld? Wel, ik doe het ook niet. Waar blijft nou die wet? De heer zegt toch niet, heb je niet gelezen, gij zult niet echt breken? Wordt het in de synagogen niet vaak genoeg voorgelezen dan misschien? Gij zult niet echt breken? Hij zei het toch niet? Ik denk wel eens, niemand doet het voor zijn loon, maar... Misschien niet helemaal waar, maar ik heb nu niet de behoefte om dat te gaan uitleggen. Er staat, gij zult niet echt breken, wel, er is nauwelijks iemand die aan een huwelijk begint zonder de mooiste verwachtingen daarvan. Dat is niet de vooropgezette bedoeling. Als het al gebeurt, is het niet dat wat je oorspronkelijk gewild had. En dan achteraf zeggen, weet je niet dat het niet mag? Ja, wat heeft dat er nou mee te maken? De vraag is hoe het zo gekomen is. En de vraag is hoe dat zo gekomen is. Wel, die kan makkelijk beantwoord worden. Hoe het zo gekomen is, dat de mens een zondaar is. En niet kan liefhebben. Van nature niet. Dat staat allemaal in de schrift. Zonder natuurlijke liefde staat er. Dat is de beschrijving van de natuurlijke mens. Hij heeft mooie ideeën, maar ik kan het niet uitwerken. En hem zeggen dat hij het toch moet doen, dat heeft geen zin. Je maakt hem alleen dieper ongelukkig. En wat de Heer dan ook kwam doen, is te zeggen dat het ook niet meer hoefde, maar dat er een alternatief was. Dat je kon wandelen uit de geest. Vanuit het opstandingsleven van Christus namelijk. Nou, dat is de bedoeling. En als we daaruit leven, als we uit het woord leven, uit de geestelijke dingen leven, daarop georiënteerd zijn, dan is het resultaat daarvan liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Zie? Een tweede, er zijn heel veel mensen die ons voorhouden en zeggen, je moet dit, we moeten dat. En tot mijn verbazing, tot mijn groeiende verbazing in de loop der jaren, is gebleken dat dat eigenlijk helemaal nergens in de Bijbel staat. Nee, niet in het Nieuwe en zelfs niet in het Oude. Dat meen ik. Daar ging het namelijk niet over. En het Nieuwe al zeker niet. En zelfs in het Oude niet. Want zelfs in het Oude Testament wordt gezegd, het Oude Verbond wordt gezegd, dat het niet gaat om het doen van de wet met de handen, maar dat het gaat om het doen van de wet, het hart en met de mond. Namelijk, het gaat erom niet of men die woorden van God uitvoert in de praktijk van het leven. Het gaat erom of men die woorden gelooft. En zodra men de woorden Gods gelooft, zal diezelfde God de leiding over ons leven op zich willen nemen. En de vraag is of we dat toelaten. En voor die keuze staan wij als gelovigen. Zo was het in het Oude Testament en zo is er meer nog in het Nieuwe Testament, daar we leven in de vervulling van al deze dingen. Wij leven vanuit de opstanding van Christus. Er is niemand, denk ik, die zal ontkennen dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is. Maar we zullen moeten erkennen dat we hem toch niet kunnen houden. Maar we geloven in die wet, we geloven in het woord van God. En het resultaat daarvan is dat God dan zelf rechtstreeks met zijn woord in onze harten spreekt. Dat hij zijn woord, zijn wet om zo te zeggen, zijn woord in onze harten schrijft in plaats van in die stenen tafelen. Want dat is het nieuwe verbond. Zijn wet in het binnenste van de mens. En het probleem waar ik dikwijls mee te maken krijg, is dat mensen inderdaad die wet in het binnenste geschreven hebben in hun hart. En dan komen de anderen zeggen maar hier en dan komen ze met twee stenen tafelen aan. En daar zit het misverstand. Dat is een ontkenning, dit laatste dus, de ontkenning van het nieuwe verbond waaronder wij leven. De ontkenning van dat God gezegd heeft dat hij onder het nieuwe verbond zijn wet en zijn woord in ons binnenste zou geven. En toch is het zo, hij heeft dat gegeven. Hij heeft zijn geest met zijn geest in ons woning gemaakt. En het resultaat daarvan is, wanneer dat tot ontwikkeling komt, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat is inwendig. Dat zijn veranderingen van ons wezen. Niet alleen veranderingen van ons gedrag. Mensen denken dat ons gedrag veranderd moet worden. Dat is niet waar. Ons wezen moet veranderd worden. En ons gedrag zal dan vanzelf veranderd worden. Dat is van belang. Het veranderen van de buitenkant, het gedragspatroon van de mens mag dan aardig zijn. Je kunt er een leuke samenleving mee bouwen, maar de mens wordt er geen haar beter van. Dat is het verhaal over die hond en die aap wat ik net vertelde. Daar worden mensen niet beter van. Het gaat om dat die inwendig veranderd zou worden. En dan is ongetwijfeld ook het resultaat dat dat uitwendig een uitwerking heeft. Maar dan betekent het ook wat. Omdat het dan is de uitwerking van het leven van Christus in ons. Nou, daar gaat het om. Bovendien staan die twee dingen tegenover elkaar. Nogmaals, het vlees en de geest. De werken van het vlees in vers 18 en de vrucht van de geest in vers 22. Maar van de werken van de geest staat in vers 21 dat degene die zulke dingen doen het koninkrijk gods niet zullen beërven. Wel, dat is een vers wat tot misverstanden leidt en ook dikwijls misbruikt wordt. Wat hier staat is dat het vlees, namelijk de oude mens, dat doet deze dingen en dat zal het koninkrijk gods niet beërven. Hier staat niet dat als een gelovige deze dingen doet, dat hij dan alsnog verloren zal gaan. Hier staat dat het vlees deze dingen doet en degene die deze dingen doet, zal het koninkrijk gods niet beërven. Maar wij wisten toch hopelijk al dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven. Dat is toch niks nieuws. Er is ook geen reden om dit vers ineens anders uit te leggen. Hier staat de werken des vleeses zijn deze dingen. En dan staat er dat die zulke dingen doen. Wel, dat is vlees wat deze dingen doet. Die zulke dingen doen, die zullen het koninkrijk gods niet beërven. Nee, het vlees beërft het koninkrijk gods niet. Daarom, dat staat in 1 Korinthe 15. Dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërft. En daarom staat het in Johannes 3 ook. Dat de Heer zegt tegen Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Niet uit vlees moet je geboren worden, maar uit geest. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk gods niet beërven of niet zien of niet ingaan. Nou, dat is wat hier staat. Dus dat die uit vers 21 wijst op het vlees van vers 19. En daarom wijst het natuurlijk gewoon op de oude mens. En als iemand helemaal geen nieuwe mens is of heeft en helemaal niet wedergeboren is, dan heet hij alleen maar oude mensen. Dat betekent dat hij verloren is. En als het gaat om gelovigen, dan wordt hier nogmaals bevestigd wat die gelovige al weet. Namelijk dat vlees en bloed het koninkrijk niet zullen ingaan en dat het vlees verwerpelijk is en blijft. En dat we ook inderdaad van ons lichaam nog niet verlost zijn. Want dat komt pas in de toekomst, namelijk bij de opname van de gemeente. Het einde van deze bedeling. Pas dan is het de verlossing van ons lichaam. Maar het lichaam, daar moeten we inderdaad nog vanaf. Wel, we wonen er nog tijdelijk in. En we mogen God dankbaar zijn dat we nog mogen leven hier op aarde in dit lichaam. Dat we nog goden vruchten mogen dragen zelfs. En daarom mogen we dankbaar zijn dat we nog leven in dit lichaam. Maar hoe dan ook, we moeten er een afstand van doen. En dat is inderdaad de bedoeling, dat het vlees nog wordt weggedaan. Dus aan de ene kant lopen we wel te klagen over dat mensen zo vleeselijk zijn enzovoorts, over die oude mensen en zo, maar aan de andere kant zouden we toch blij moeten zijn dat we het nog hebben. Want daarom zijn we nog hier. En dat we hier zijn, heeft weer de mogelijkheid dat de geest die in dat vlees woont, vruchten draagt. Vruchten voor de eeuwigheid. Want begrijpt u me nou goed, de vruchten van die geest wil niet alleen zeggen dat het liefde, blijdschap, vrede en langmoedigheid is, maar betekent ook dat er voor diezelfde vruchten van de geest beloning is voor degene aan wie die vruchten gevonden worden. Zodat wanneer ons leven zo veranderd wordt en geleid wordt door de geest, wij daarvoor beloning zullen ontvangen straks bij de Heer. Zodat hij maar weer ziet dat het weer niet gaat om de opbouw van onze samenleving. Zelfs niet onze kerkelijke samenleving. Maar het gaat om de opbouw van het lichaam van Christus. Het gaat ook werkelijk om geestelijke en eeuwige dingen. En ik wou dat we allemaal als gelovigen langzamerhand eens begrepen. Dat in het licht van de eeuwigheid ons korte verblijf hier op aarde. Qua tijd volstrekt onbelangrijk is. De enige belangrijkheid van ons leven is hier dat wij hier persoonlijk, individueel, voor God vruchten kunnen dragen en hij wil ons daartoe gebruiken. Niet voor de bekering van de wereld. Ja, dat moet ook een keer, daar gaat het nou even niet over. Maar dat is niet het eerste doel. Het eerste doel is dat wij veranderd zouden worden naar zijn beeld. De bedoeling is niet primair dat de wereld of de samenleving veranderd wordt. De bedoeling is primair dat wij veranderd worden. En als wij niet veranderd worden, wordt de samenleving sowieso niet veranderd. Maar afgezien van alles, wij die nu veranderd worden, wij zullen deze wereld verlaten en pas daarna, leert de schrift, zal deze wereld veranderd worden. Maar dan zijn wij al in de hemel. Ja, dat weten sommigen ook niet, maar dat is nu eenmaal zo. De bekering van de wereld zal in onze dagen niet plaatsvinden, dat is in de toekomst. Dat is niet Gods doel in deze eeuw. Gods plan nu is de roeping van die enkele gelovigen te midden van de volkeren vandaan. En zo uit Scheveningen, zo hier en daar een paar, weet u wel. Er zijn er altijd maar een paar die geloven. Maar de bedoeling is dat zij als eerste vruchten van de oogst getrokken worden uit deze wereld en geplaatst worden voor het aangezicht van God in het heiligdom. In de tempel dus, maar beter nog in de hemel zelf, want dat is het heiligdom. Nou, dat is de bedoeling en daar gaat het om. De bedoeling is dat wij veranderd worden, Romeinen 8, ik heb het verschillende malen geciteerd. De bedoeling is dat wij veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. De bedoeling is dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. De bedoeling is dat wij naar zijn voorbeeld veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is 2 Korinthe 3. En die verandering wil zeggen dat die gezindheid in ons zal zijn die ook in Christus Jezus was. En dat is Filippenzen 2. En die gezindheid is die van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat is wat God in ons werkt. En ik hoop dat u nu inmiddels kunt begrijpen dat op grond van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, een leven onder de wet onmogelijk is. Want daar wordt niet liefde door gewekt. Of blijdschap of vrede. Integendeel, onvrede. Zie? En droefheid, dat is daar het resultaat van. Maar dat is niet Gods wil met ons leven. Gods wil met ons leven is dat we de blijde boodschap leren verstaan. Dat we verblijd zouden worden, dat we rust en vrede zouden vinden. Zie? En dat gaat niet door de wet, maar dat gaat door de geest. En dat gaat door de vrucht des geestes. Dat is wat hier genoemd wordt. Liefde. En eigenlijk is het zo dat de rest wat hier genoemd wordt in vers 22 komt uit die liefde voort. Namelijk blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En dan stond er van degene die de werken van het vlees doen stond, wel het vlees zal dat koninkrijk niet beërven. Maar van degene die de geest hebben ontvangen staat, tegen de zodanige is de wet niet. Nou, dat is het. Tegen de zodanige is de wet niet. En dat is precies hetzelfde als vers 18. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En als we door de geest geleid worden, dan komen er deze vruchten. Liefde, blijdschap, vrede enzovoort. En dan staat er in vers 23. Tegen de zodanige is de wet niet. Nou, dat is het grote verschil. Wanneer we ons overgeven de leiding van de geest, zijn we in ieder geval niet onder de wet. En dan staat er. Maar die van Christus zijn. Zijn de wedergeborenen uiteraard, die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Want wij die in Christus zijn, wij die van Christus zijn, wij die zijn eigendom zijn, wij zijn met hem gestorven en begraven en opgewekt. Ik heb het besproken, want Paulus heeft het besproken in Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En als het hier in hoofdstuk 5 verhaald zou worden, zou er staan, maar de geest leeft in mij. De verborgen Christus leeft in mij. Zie? Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Dus die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. Zij zijn gekruist, zij zijn gestorven. Ze zijn dan ook niet onder de wet. En daarom hebben we één alternatief, namelijk het leven door de geest. Van vers 25. Indien we door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Indien we door de geest zijn wedergeboren, wel dat is zo, laat ons dan ook door diezelfde geest in de praktijk van het leven wandelen. Laten we ons daardoor laten leiden. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Want vers 26 zegt weer wat de oude mens doet. Het zoeken van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Maar over politiek had ik het al gehad. He? Laat ons door de geest leven. In liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, verdraagzaamheid enzovoort. Elkander vergevende enzovoort. Zachtmoedig en matig beheerst. Dat is wat gezegd wordt. Dat is niet de vrucht van de oude mens. Dat wil niet zeggen dat je een mens zo kunt opvoeden dat hij zo wordt. Want dat kan namelijk niet. Dan moet ik u teleurstellen. Maar het is dat wat de geest in de mens bewerkstelligt. Innerlijke rust, innerlijke vrede. En iemand die zelf innerlijke rust en vrede gevonden heeft, die kan ook vanuit die rust en vrede en alle langmoedigheid een ander tegemoet treden en zelfs een ander helpen, zonder zich meteen overaan te stoten, zonder jaloers te worden, zonder zich zo kwetsbaar op te stellen. Want iemand die deze rust en vrede van de geest ontvangen heeft, die is onkwetsbaar. Die hoeft ook niet zo nodig meer. Die is niet zomaar op zijn tenen getrapt. Hij is onschendbaar geworden in de opgewekte Christus en door de geest. Want dat is waar het om gaat. En dat zouden we moeten leren. Amen.